Heer, dat we u zo nodig hebben, Heer, maar bovenal. Dat het soms moeilijk is om u te vinden. Wij maken het onszelf moeilijk. Heer, en niet dat u het ons moeilijk maakt, Heer. Maar wij zitten vaak geboeid, gekluisterd. En we zoeken het in leugens en in angst. Heer, maar laat het niet zo zijn. Laat het vanmorgen ook gepreekt mogen worden. Dat die leugens in angst, onze leugens in angst zijn. Heer, maar dat u de bevrijder bent. Heer, u bent onze verlosser. Heer, en ik bid u dat u Jan daarin zegent om die boodschap over te brengen. Amen.
Amen. Goedemorgen. Ja, die inspiratie van God, dat is nogal een dingetje. Overkomt me niet heel vaak, maar als ik ergens spreek waar ik weinig mensen ken, dan sta ik toch wat meer open dan anders, denk ik, voor allerlei invloeden en gevoel. Toen vanmorgen Rina startte met de dienst, had ik eigenlijk het gevoel dat ik een hele andere preek moest houden. Dat ga ik doen. Dus ik ga niet spreken over waar je net over sprak. Ik zou spreken over nummer 13 en 14. Maar ik dacht, het moet over een andere boeg. Dus ik heb als een gek zitten schrijven en dit is de preek. Ja, dus ik hoop dat ik het zelf kan lezen. Mooi. Ik ben Jan Bolsheimer. Ik ben sinds 13 jaar predikant in de ABC-kerkgenootschap. Ik heb 13 jaar in Woerden gewerkt als voorganger van een evangelische gemeente daar. En sinds december van dit jaar ben ik directeur van Missie Nederland. En Missie Nederland is een missionaire organisatie die is ontstaan uit de Evangelische Alliantie en de Evangelische Zendingsalliantie. Dus op dit moment hou ik me wat meer bezig met landelijke en Europese zaken rondom de groei van de kerk. Dat is een spannend thema, kan ik je verzekeren. Ik startte net, ik heb iets over mezelf gezegd. Ik ben getrouwd met Lilian, 26 jaar, 27 jaar zelfs. We hebben 3 kinderen, allemaal in hun 20e jaren. Dus we gaan voor het eerst met elkaar weer op vakantie, mijn vrouw en ik. Dus dat wordt ook een interessante tijd, denk ik. Wie zijn jullie eigenlijk? Ja, ik zou hier rechts vooraan kunnen beginnen, maar dan wordt het heel lang. Ik zie iemand zwaaien. Oh, ik zie je verder niet, ik zie alleen een duim. Ik ga ervan uit dat dat goed betekent. Roep eens wat steekwoorden waar jullie als kerk zitten. Ik probeer een beetje aan te sluiten met de... Noem eens wat.
Identiteit.
Identiteit. Wie zijn we? Oké. Welkom in onze cultuur. Dat vindt iedereen trouwens. Nog meer, waar zitten jullie?
Roep eens wat.
Sorry?
Gezegend.
Gezegend?
Geliefd.
Gezien?
Geliefd.
Geliefd, gewild, oké, okay, ja. Efeze is behandeld, oké. Okay. Op basis van welk thema? Identiteit, oké. Okay. Dus jullie weten wie jullie zijn, dat is alvast fijn. Merendeel van de Nederlandse bevolking weet dat niet meer, dus dat is prettig. Andere steekwoorden?
Gebouwd op de rots.
Sorry?
Gebouwd op de rots.
Gebouwd op de rots. Ja, naam van jullie gemeente, oké. Okay. Nou, laat ik gewoon beginnen en laten we zien waar we uitkomen. Toen ik voorganger af was en bij Missie Nederland ging werken, moet ik eerlijk zeggen dat ik ongelooflijk schrok van de staat van de kerk in Nederland. Ik wist niet dat het zo erg was. En ik had er een aantal trips naar Engeland voor nodig om een beetje bij te komen van de grote mate van ongeloof die ik tegenkwam in christelijke organisaties en kerkgenootschappen. Geen wonder soms, denk je, want volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau verlaten per dag 267 mensen de kerk in ons land. En dat is niet sinds gisteren, maar al sinds het jaar 2000. Dus hou even vast, sinds het jaar 2000 verlaten in Nederland actief 267 mensen per dag de kerk. En laat ik nou net, en ik hoop jullie ook in het evangelie geloven en denken, hoe zit dit precies? Ingewikkeld. En toen ik begon te werken als directeur van Missie Nederland, merkte ik heel veel compartimentjes bij christelijke organisaties. Organisaties die probeerden te overleven in een tijd waarin het voor organisaties best moeilijk is om organisatie te zijn. En waarbij iedereen zoiets had van, nou, ik doe mijn plasje over een bepaald onderwerp en dan is het van mij en de rest blijft eraf. En dus samenwerken is in Nederland best heel moeilijk. Wij Nederlanders zijn heel goed in het bouwen van stichtingen en organisaties. We zijn erg slecht in samenwerken. Nou ja, kijk naar de staat van de kerk, waarschijnlijk ook in dit gebied, waar wij hier zitten en anderen daar. En we zijn één stad. Nou, ik geloof hartelijk dat als God naar Middelharnis of naar Woerden kijkt, dat hij maar één kerk ziet. En niet alleen de Rots of onze gemeente in Woerden. Als u dat wel vindt, dan heb ik daar graag een kop koffie over met u na de dienst. Maar dat geloof ik echt hartelijk. En ik was in Manchester een paar maanden geleden en ik was daar op uitnodiging van iemand die ik vroeger ontzettend waardeerde vanwege zijn muziek. Ik ging vroeger altijd naar het Flevo Festival. Zijn er meer mensen die naar Flevo gingen? Yes. Oh, hele oude mensen, zeg. Oh, nee. Allemaal net zo grijs als ik. Ja, Graceland Festival, nog mensen of niet? Sorry, nooit van gehoord. Oké, Graceland Festival is volgende week en is de voortzetting van Flevo. En daar ben ik ook al 5 jaar bij betrokken. Maar goed, Flevo Festival, ongelooflijk interessant om daar rond te wandelen en iets over je geloof te delen. En daar speelde toen een band, The Worldwide Message Tribe. Heeft iemand er ooit van gehoord? Ja, een paar mensen. Nou, mensen ook zo stokhoud, net als wij. En die hadden toen een soort rap-achtig iets, wat absoluut niet om aan te horen was, maar zo nieuw was in die tijd, dat we het geweldig vonden. En een van de bandleden is nu directeur van The Message Trust in de UK. En daar was ik uitgenodigd. Omdat zij een dag van aanbidding en lofprijs hadden. En tijdens die aanbidding en lofprijs was er een jonge vrouw die ging staan. Ik denk dat ze een jaar of 28 was. Een typische Engelse dame. En ze stond op en ze begon de menigte toe te spreken. En ze zei tegen hen, vorig jaar rond deze tijd zat ik in de gevangenis. Had ik de zeggenschap over mijn 2 kinderen verloren. Was ik gescheiden. Ik had geen huis en ik had geen spullen. En toen kwam ik in contact met mensen van The Message. En die pikten mij op en die gaven mij een opleiding als schoonheidsassistent. En ik ben hier vandaag omdat ik afscheid neem, omdat ik schoonheidsspecialist word, geen assistente, specialist word in Birmingham. En ik wil je vertellen waar ik nu sta een jaar later. Ik ben uit de bias, zoals je ziet. Ik heb de zeggenschap over mijn kinderen terug. Ik heb een huis en ik heb spullen om het huis in te richten. En ik ken Jezus Christus als mijn verlosser. En er begon een vuur in mij van binnen te branden. En ik dacht, ja, maar dit geloof ik. Waarom hoor ik dit zo weinig in Nederland? Waarom is er zo weinig geloof in Nederland als het gaat om het evangelie van Jezus Christus? Ik geloof met heel mijn hart dat het evangelie van Jezus Christus waar is. En mensen werkelijk vrij maakt. En ik geloof dat het de taak van jou en mij is om dat evangelie bekend te maken in deze wereld. En ik wil met jullie een tekst lezen uit Lucas evangelie, Lucas 10. En ik lees vooruit de nieuwe Bijbelvertaling, maar ik kies vooral een andere vertaling, want per slot van rekening zijn het maar vertalingen. Lucas 10, vers 1 tot en met 12. Daarna stelde de Heer 72 anderen aan die hij 2 aan 2 voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. En hij zei tegen hen, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet onderweg niemand. En als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst vrede voor dit huis. Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. En zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straat en zeg zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Tot zover. In Lucas zijn we aangekomen in een fase waarin de Heer Jezus onderweg is naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. Zoals de Bijbel al zegt, de tijd is gekomen dat hij van de aarde zal worden weggenomen. Lucas 9. Een tijd waarin de Heer Jezus zijn onderwijs wat scherper en puntiger maakt en precies laat zien wat zijn opdracht is en wat niet. En dat weet hij heel goed. Hadden de discipelen nog de verwachting dat hij het hele Romeinse imperium op dat moment in die dagen omver zou werpen? Dat gebeurde niet. En hoofdstuk 9 houdt Jezus zich vooral bezig met het onderricht aan zijn eigen discipelen. Hij begint discipelen uit te zenden. En hij begint ook uit te leggen wat de gevolgen zijn van de navolging van Jezus. Want dat heeft gevolgen. In de kerk zitten betekent eigenlijk niks per se. Ik bedoel, dat u hier zit, maakt u nog geen christen. Als ik straks bij McDonald's een kop koffie haal onderweg naar huis en ik ga daar zitten, dan word ik ook geen hamburger. Dus in de kerk zitten betekent op zich nog niet zo heel veel. Het gaat erom van, ben je bereid om in die kerk Jezus te ontmoeten en je door Jezus te laten leiden en te veranderen, waardoor je een navolger van Jezus wordt. We hebben dat soms ook erg makkelijk gemaakt hoor, in de evangelische wereld. Wauw. Ja, je moest gewoon een gebedje nabidden wat een ander jou voorbad en dan was je behouden. Lieve mensen, Lucas 14, daar is Jezus nogal duidelijk over het feit wat een volgeling van Jezus is. En hij zegt tegen die mensen, jongens, bereken eerst even de kosten voordat je mij gaat volgen. Ik bedoel, dat is echt geen eenvoudige weg. Het gaat je heel veel kosten. En bereken nou eerst de kosten, zodat je niet, net als iemand die een toren aan het bouwen is, maar eigenlijk geen geld voor heeft, een halve toren hebt en dan zegt, oh, het geld is op, jammer. En zo ken ik er velen. Ik ken veel mensen die afgehaakt zijn van de kerk. En jullie misschien ook. En weet je wat? Uit onderzoek blijkt dat twintigers de kerk van Nederland aan het verlaten zijn. Ook evangelische kerken. Je weet wel, die hippe kerken met een band in plaats van een orgel. Je kent ze wel. En ook die kerken verliezen twintigers op dit moment. En die komen voor het eerst niet meer terug in de kerk. En dat betekent niet altijd dat ze hun geloof verliezen. Dat is een groot probleem in de kerk van Nederland. Waar blijven de twintigers? Waar blijven de twintigers? Dat is heel erg ingewikkeld. En Jezus zegt in hoofdstuk 9 is hij bezig met onderwijs. En laat hij zien waar het wel om gaat als je een navolger van Jezus bent. Wat zijn de gevolgen? Nou, de gevolgen zijn dat je het koninkrijk van God verkondigt. Dat je de komst van Jezus als het ware voorbereidt. En dat je de oogst binnenhaalt. En daar begint Jezus in hoofdstuk 10 ook over te spreken. En dat is altijd een tekstgedeelte geweest wat me verschrikkelijk heeft gefascineerd. In dit gedeelte gaat Jezus 70 of 72 mensen uitzenden. Afhankelijk van uw Bijbelvertaling heeft te maken met de Septuagint. Maar laat ik voor nu maar even rusten. Het aantal. En voordat hij allerlei instructies gaat geven over de do's en don'ts, begint hij uit te leggen dat hun focus gericht moet zijn op de oogst. En dan zegt Jezus in zijn dagen, de oogst is groot, maar er zijn veel te weinig werkers. De oogst is er wel, maar er zijn veel te weinig werkers. En ik geloof dat dat vandaag nog steeds aan de orde van de dag is. Ik werk 4 dagen per week bij Missie Nederland. En daardoor kan ik 1 dag in de week buurtdominee in mijn eigen wijk zijn. Want ik geloof dat de kerk naar buiten moet. Ik geloof dat de kerk onder de mensen moet leven. En onder die mensen zichtbaar moet maken door het leven van de gelovigen wat het koninkrijk van God is. Dat we een geloofsbelijdenis ondertekenen interesseert me eigenlijk geen bal. Want ik kan echt alles ondertekenen wat u voor me legt, als u maar genoeg druk zet. Maar de vraag is, leef ik er dan naar? Nou, vaak niet. We hebben soms vaak een geloofsbelijdenis die we mooi vinden, waar we alles hebben afgerond, wat we oké vinden. Maar wat we eigenlijk nodig hebben is een levensbelijdenis. En dan komen we erachter dat u en ik net zoveel gebroken mensen zijn als de mensen die hier vanmorgen niet zijn en uitslapen. Wij zijn net zo gebroken. Wij zijn net zulke soort mensen die zoeken naar identiteit. Die zoeken naar gezien worden. Die er willen bij horen. En die gewenst willen zijn. Net als de mensen buiten de kerk. We verschillen daar helemaal niet van. En dan zegt Jezus, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Op 10/10/2010, dus een behoorlijk tijdje geleden, heb ik ooit eens gepreekt over deze tekst. En dat was op een zondag. En ik besloot om vanaf dat moment een jaar lang om 9:58, Lucas 10 vers 2, te bidden voor werkers in de oogst. Omdat dat is kennelijk wat de Heer vraagt. De Heer zegt, bid de Heer van de oogst. En in de oude vertaling staat er nog veel mooier dat hij arbeiders uitstoten in de wijngaard. Dat is mooi, hè? En een jaar lang deed ik dat. En waar ik ook was, en dat was voor mij wat makkelijker dan degene die bakker is of stratenmaker of wat ook. Om 9:50 zei ik tegen de mensen waar ik bij was van, joh, ik heb dit met mezelf afgesproken. Zullen we bidden wat de Heer ons opdraagt, namelijk voor werkers voor de oogst. En mijn kinderen waren nog kleiner in die dagen en als ik auto reed, dan was het wat veiliger als zij baden, zeg maar. En dan baden mijn kinderen voor werkers voor de oogst en hadden we vaak een interessant gesprek over wat dat nou precies betekende. En weet je wat het frustrerende was? Er is in die tijd, dat jaar van bidden, in mijn beleving geen enkele werker bijgekomen. Geen enkele werker heb ik erbij zien komen. Als het al gebeurde, was het ver buiten mijn blikveld. Maar wat ik wel begon te zien, en dat begon ik echt als een last te ervaren, was dat ik de oogst overal zag. Ik geloof dat overal de oogst van het koninkrijk van God zichtbaar is. Maar er zijn geen werkers. Er zijn geen werkers. Ik heb altijd missionair werk gedaan. Ook toen ik gewoon een fulltime baan had in de kerk, werkte ik missionair in een Amsterdamse achterstandswijk. En het lukte me maar niet om christenen te vinden die samen met mij daar wilden werken. Dus ik bleef het alleen doen. En de oogst was groot. De oogst was groot. Als ik op maandag binnenkwam, dan vroeg de Palestijnse, islamitische, wietrokende dame hoe de preek van zondag was. En dan zetten ze koffie. En dan mocht ik de preek nog een keer overdoen. Maar niet in zo'n monoloog zoals hier in een theater. Maar als dialoog. Dus al die vragen van mensen van de straat over het evangelie kwamen rechtstreeks tot me. Dat was een geweldig feest. Er zijn weinig werkers, maar de oogst is groot. En het valt me nu ook op als directeur van Missie Nederland dat er ongelooflijk weinig strategisch wordt nagedacht over de oogst. Als kerken nadenken over hun visie en identiteit gaat altijd over wie zij zijn. Maar nooit hoe zij aan de slag kunnen gaan met datgene wat het mooiste is in deze wereld om te verkondigen, namelijk het Koninkrijk van God. 1/3 van deze wereld is verstoken van het evangelie. In de tijd van Instagram, hè. 1/3 van deze wereld heeft geen keuze tegen Jezus, omdat ze hem niet kennen. 1/3. En weet je hoeveel procent van het zendingsgeld naar dat soort landen gaat? Doe ze gok. 3%. 3% van het wereldwijde geld wat voor zending is, gaat naar de werkers die werken in de landen met onbereikte. Dus strategisch zijn we misschien ook niet zo heel erg goed. En de oogst is groot, zegt Jezus, en de arbeiders zijn weinig. Ik heb deze tekst altijd beluisterd als een druk. Ik moest iets doen. En ik denk zeker dat mijn eerste missionaire initiatieven uitblonken in keihard werken voor de Heer. Misschien herkent u dat wel. We moesten van alles gaan doen. Ik werd ook evangelisch in die tijd. En evangelische zijn toch wel vaak wel wat energieke stuiterballen. Die denken van nou, in de kerk hebben ze het niet begrepen. Wij gaan keihard werken en we gaan het fixen. En misschien kent u dat wel van die gemeente. Ik kom uit zo'n gemeente. En mijn eerste jaren waren zeker absoluut gevuld met het idee dat ik heel veel voor de Heer moest doen. Maar het fascinerende is, als Jezus de 72 hier uitzendt, wat zegt hij dan? Dan zegt hij, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Wat is het voor een idiote instructie? Ik bedoel, ik ben beroepsmilitair geweest, ooit, heel lang geleden. En als mijn kolonel dit soort instructies zou geven, zou je denken, nou die is niet helemaal lekker. Ik zend u als lammeren onder de wolven? Hoezo? Waarom? Lammeren. Wat is een lam eigenlijk? Een lam is helemaal niks. Ja, schattig en lief. En leuk voor de kinderen om bij een kinderboerderij zo'n flesje te geven voor 1 euro. Maar een lam is niks. Als ik dit geschreven had, ik had geschreven als tijgers onder de wolven, jongens. We gaan straks gaan evangeliseren en ik zend jullie uit als tijgers onder de wolven. Maar Jezus niet. Hij zegt, ik zend jullie uit als lammeren onder de wolven. En ineens ontdekte ik dat dit misschien wel de grootste ontspanning is die Jezus de kerk mee kan geven. Ik hoor heel vaak, hier of daar is het niet te doen om te werken. Het is harde grond. En ik geloof er geen zak van. Ik geloof er echt helemaal niks van. Ik geloof niet dat wij harde grond hebben voor het evangelie. Ja, in 1980 en 1985... toen ik mensen op straat aansprak en mensen niks moesten hebben van de kerk. En continu bezig waren met waarheidsvragen. Maar deze tijd, waarin mensen soms al generaties lang niks meer met de kerk te maken hebben. Vooral in de omgeving van Amsterdam, waar al 5, 6 generaties mensen niet meer gedoopt zijn. Daar is een enorme aandacht voor spiritualiteit. Daar is een enorme aandacht voor datgene wat verder gaat dan wat zichtbaar is in deze wereld. Er is een eenvoudige connectie te maken met mensen als het gaat om het evangelie van Jezus Christus in onze dagen. Heel erg eenvoudig. En ik kan mijn eigen missionaire werk gewoon als voorbeeld nemen. Ik zie het gebeuren. Mensen zijn gebroken, mensen zijn kapot. Mensen zoeken hoop en houvast. En net zoals iemand daar zei net bovenaan, mensen willen geliefd zijn, erbij horen. En dan zegt Jezus, de oogst is overal en ik zend je uit als lammeren onder de wolven. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat het niet van mij en jou afhangt. Nou, dat vind ik relaxed. Het hangt niet van mij en jou af. Je bent maar een lam, sukkel. Voel je hoe dat woord lam een aanfluiting is voor alle theorieën rondom kerkgroei en alle dingen die we uit het bedrijfsleven gejat hebben om kerk te zijn? Je bent een lam. En als het erop aankomt, gaat het niet om wat jij en ik kunnen. Nou, dat vind ik relaxed. En weet je wat het mooie is? Dat zegt niet mijn grootste criticaster tegen me, maar dat zegt mijn Heer en Herder. En dat is mooi. Want de Heer zegt tegen jou en mij, ik zend je uit als lammeren onder de wolven. Ontspan je een beetje. Het is mijn koninkrijk, jij hoeft het niet te bouwen. Het is mijn koninkrijk. Ik zal het bouwen, zelfs door jou heen. Want je bent een lam en ik zend je als lam uit onder de wolven. Dus het hangt minder van ons af. Het gaat om bescherming door de Herder. En het gaat erom dat wij in zwakheid mogen komen. Daar waar de kinderen van deze wereld zijn. Waar dan ook. En dan is het helemaal niet erg om te zeggen, ik weet het niet. Ik heb het goede antwoord niet. En dan ben je misschien wel echter dan de meeste mensen. Maar het blijft niet alleen bij dat, die opmerking over die lammen. Maar Jezus zegt ook, neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet niemand onderweg. Ik weet niet, Jan, ja, naamgenoot is makkelijk onthouden. Je bent helemaal naar het noordoosten van Nederland gereisd. Het is ongelooflijk. Alleen dat is al een applaus waard. op de camping waar ze je 's morgens wakker tetteren met de Bijbeltekst van de dag. Halleluja. En ja, had je ook niks bij je? Ja, genoeg. Ja, dat is het probleem vaak, hè. Dus als je op reis gaat en je gaat ergens missionair werk doen, dan neem je natuurlijk wat mee. Natuurlijk. Ik bedoel, het eerste wat je meeneemt is geld. Heb ik mijn geld bij me? Ja, want zonder geld kan ik geen eten kopen of ben ik afhankelijk of wat ook. En hier wordt gesproken over geen reistas, hè? Dus ook geen extra ondergoed kennelijk en een tandenborstel en dat soort dingen. En geen sandalen en daar wat mee bedoeld, geen reserveschoenen. En dus Jezus zegt eigenlijk, ga gewoon met wie je bent. En ik ben met je, want ik zend je als lam onder de wolf. Dus wees niet overprepared. Wees niet overprepared. Zorg niet dat je het allemaal kunt fixen, zodat je afhankelijk kunt zijn van de gastvrijheid van mensen. En groet niemand onderweg, daar wordt denk ik mee bedoeld, van je hebt een taak, laat je niet te veel afleiden. Dat is belangrijk, denk ik. En dan komt dat hele verhaal over vrede voor het huis en dat soort dingen. Maar het gaan is ongelooflijk belangrijk. Nou, veel kerken, en ik denk dat onze kerk dat ook lange tijd gedaan heeft, verliezen heel veel tijd met droogzwemmen. En dus dan gaan we een soort what-if-avonden organiseren over missionair zijn. En van wat zou het betekenen als we missionair zijn en waar moeten we dan rekening mee houden? Wat gaan we dan precies doen en wat gaan we niet doen? En voor je het weet zit je als kerk in een ellenlang traject van 5 of 10 jaren plannen, waarin je helemaal minutieus vastlegt op papier wat je gaat doen. Nou, als ik dat zou gaan doen voordat ik maandagmorgen naar mijn werk ging, zou ik er niet eens aankomen. En dat is nou volgens mij precies wat Jezus ook wil uitleggen. Ga gewoon onderweg. En doe gewoon dat wat je hand vindt om te doen. En daar waar God je gesteld heeft, leef daar het evangelie uit. Want wij hoeven het koninkrijk van God niet te bouwen. Maar God doet dat zelf. Dat is prachtig. Ga dus weer op weg als lammeren onder de wolven. En dan misschien wel een van de mooiste gedeeltes uit dit Bijbelgedeelte. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Ik vind dat de allermooiste zin uit de NBV. Prachtig vertaald. Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. En wat Jezus hier volgens mij doet, is volgens mij het verschil aan tonen of het verschil duidelijk maken tussen verkondiging en onderwijs. En we hadden die dingen heel vaak door elkaar. En vaak in de kerk ook, dan ligt er heel veel nadruk op onderwijs, wat op zich best goed is. Onderwijs is belangrijk. Zodat mensen ontzettend veel weten in hun hoofd, maar dat ze eigenlijk nauwelijks vlieguren hebben gemaakt als het gaat om het delen van het evangelie. En dan ligt dat toch een beetje scheef. Want je kunt heel veel kennis hebben over het koninkrijk van God, maar het is bedoeld ook om te leven en te delen. Dus onderwijs is goed, begrijp me niet verkeerd, maar het is echt iets anders dan verkondiging. En soms proberen we ook mensen te overtuigen met ons onderwijs. En gaan we hele discussies aan op straat over hoe het zit. Maar dan spreken we tot mensen die geen navolgers zijn van Jezus. En onderwijs wat mij betreft is voor volgelingen. Is voor discipelen, is voor navolgers. En op het moment dat je dat koninkrijk bent binnengegaan, ja, dan begint het onderwijs. En dan zegt Jezus, maar dan wil ik je ook leren wat het betekent om deze dingen allemaal uit te leven in een wereld die hele andere geluiden maakt. In een wereld waar mensen dodelijk eenzaam zijn. Lieve mensen, deze wereld heeft honger. Heeft honger naar verzoening met Jezus Christus. Ik weet niet, wie van jullie twittert er? 1? Nee, dat kan ik niet geloven. 2? Nee, 3. My goodness, ik ben oud. Wat doen jullie dan allemaal, jongens? FaceTime of Instagram, of course. Op Twitter is sinds dit weekend een viral dingetje gaande. Namelijk een jonge meid van ergens begin 20 die ziek is en daardoor eenzaam is geworden, heeft een oproep gedaan op Twitter om mensen te leren kennen van haar eigen leeftijd. En dat doet ze met hashtag eenzame jongeren. En de andere hashtag is maatje gezocht. Ja, jullie twitteren niet. Nee. Maar dit is echt ongelooflijk geëxplodeerd wat hier gebeurt. Ook als ik kijk in mijn eigen stad. Hoeveel jongeren hebben aangegeven dat ze eenzaam zijn. 1 hashtag eenzame jongeren. Jonge meid van 23 staat gewoon midden in het leven. Is verpleegkundige, is net in Woerden komen wonen. Ze zegt, ik heb geen contacten. Hashtag eenzame jongeren. Wie wil met mij een keer een biertje drinken? Een jonge gast van 29 die een moeilijke jeugd heeft gehad en daar iets over zegt op Twitter. En zegt, ik ben hartstikke alleen en sociaal niet zo sterk. Hashtag eenzame jongen. En het brak mijn hart. Eenzame ouderen kennen we, dat is ook vervelend en verschrikkelijk waar ik dat voor opstel. Maar eenzaamheid is de zwarte dood van onze dagen. De zwarte dood van onze dagen. Mensen gaan letterlijk kapot aan eenzaamheid. Ik heb het gezien in Amsterdam, ik zie het in mijn eigen stad in Woerden. Eenzaamheid is verschrikkelijk. Want er is niemand die tegen je zegt wat fijn dat je er bent. Er is niemand die tegen je zegt wat goed om jouw verhaal te horen. Er is niemand die tegen je zegt welkom voor morgen. Daar is de koffie. Niemand. En weet je wie de meest eenzame in mijn eigen wijk zijn? Dat zijn de eenoudergezinnen. Het zijn vaak moeders die zijn overgebleven met de kinderen. En de vaders zijn alweer door naar een nieuwe bloem. En de moeders blijven over en moeten zich rot werken om het gezin het hoofd boven water te hebben. En we kennen ze. Want ze lopen gewoon door onze wijk. Ze hebben contacten op school. Ze doen hun boodschappen bij Albert Heijn of de Jumbo. Maar ze zijn stik en stik eenzaam. Stel nou dat je tegen zo iemand zou hebben, zou kunnen zeggen, het koninkrijk van God heeft je bereikt. Hier is het. Het koninkrijk van God heeft je bereikt. Ik wil je uitnodigen, zou je zoals je bent binnen durven gaan in dat koninkrijk en dan begint de onderwijstraject, jazeker. Onze eerste uitdaging is de verkondiging van dat koninkrijk. Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Want wat is het verschil als het koninkrijk van God ons bereikt heeft en we gaan dat binnen, dan hebben we een nieuwe Heer. Want Jezus Christus is daar Heer. En als Jezus Heer is in het leven van jou en mij, dan gaan dingen in ons leven veranderen. Ze gaan veranderen. Misschien niet heel snel, misschien duurt het een tijd. En misschien juist soms wel heel snel. Maar als mensen het koninkrijk van God binnengaan, dan zullen ze veranderen. Jullie hebben een leuke stad, zag ik. En ik heb net een filmpje gemaakt bij dat leuke muziekgebouwtje wat jullie hebben. Hoe heet zo'n ding? Een muziekpaviljoen, hoe heet het? De muziektent, precies. Prachtig ziet het eruit. Leuk, dat hebben we allemaal niet in mijn woorden. Superleuk. Ik heb een filmpje gemaakt voor Milou. En Milou is 25. En Milou komt uit een zeer gebroken relatie. En is vandaag 100 dagen drugsvrij. En Milou hoort bij mijn clubje, bij de buurtdominee, om het zo maar te zeggen. En ik maakte een filmpje voor haar en ik zei dat ik ontzettend trots op haar was. En dat ik hier vanmorgen over nummerie zou preken. Wist ik toen nog niet dat het iets anders zou gaan worden. En waar het gaat over land innemen. En dat er maar twee mensen zijn die zeggen, we vertrouwen God. Zeg, want ik wil tegen je zeggen dat hoeveel mensen er ook in jouw omgeving zijn, dat ik een van die mensen ben die in jou gelooft. Want ik geloof dat jij hier uiteindelijk beter uit gaat komen. Dat zijn van die kleine dingen. Mensen, jonge mensen die vastzitten aan van alles en nog wat. En tegen die mensen mogen we op allerlei manieren leren zeggen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Zodat er mensen zijn die kunnen zeggen, maar wat moeten we dan doen? De preek van Petrus op de Pinksterdag. En dan komt de ruimte voor de geboorte van een nieuwe wereld. En voel je het verschil tussen onderwijs en verkondiging, of niet? Dat is echt een verschil, hè? Want dat heeft de kerk heel lang gedaan. Mensen om hun oren geslagen die dingen deden die niet zo goed passen bij het navolgen van Jezus. Maar ze waren helemaal geen navolger van Jezus. Die kregen links en rechts een klap op hun oren als het ging over drugs of drankgebruik. Of de keuzes die ze maakten, of over samenwonen, of weet ik veel welk thema. En links en rechts kregen ze van jetje van de kerken en de christenen, omdat ze niet de dingen goed deden. Maar ze waren nog helemaal niet in dat koninkrijk van God. En verkondiging is zeggen tegen de gebroken mensen van deze wereld, het koninkrijk van God heeft je bereikt. Want ik ben een ingezetene. Ja, ik worstel ook met veel dingen. Daar wil ik heel open over zijn. Ik wil niet net doen of het allemaal gepolijst is. Dat doen we veel te veel in de kerk. Van grote podia, waar grote sprekers komen. Ik mocht zelf op New Wine spreken. Nou, bucketlist hoor, 4000 mensen. Maar het is geen contact. Je hebt echt met niemand contact. Ik vind het veel leuker om met 15 mensen in een kring te zitten. En hun leven te leren kennen. Wie ben je echt? En waar zou het verhaal van Jezus Christus aansluiting kunnen vinden in jou en mijn leven? En dat je dan kunt zeggen tegen de mensen om je heen, het koninkrijk van God heeft jou bereikt. Wat? Het koninkrijk van God heeft jou bereikt. Nou, dat is goed nieuws, of niet? Dat is veel beter nieuws dan dat je zegt, je moet stoppen met roken, joh. Daar krijg je kanker van. Is ook zo. Ik zie Jezus nergens een geweldige opwekkingsprediking houden waarin hij begint over de hel en over roken. Nergens. Jezus nodigt mensen altijd uit. En op het moment dat je uitgenodigd bent en je bent binnen, je hebt de schoonheid van Jezus te zien, de schoonheid van de koning, dan zeg je, Heer, mag ik misschien veranderen? Kunt u mij nou helpen als leerling? En dan komt het onderwijs. Nee, wij hebben de boeiende taak om een schilderij te schetsen. En dan wordt het heel spannend voor ons. Want het is veel makkelijker om de statuten van deze kerk te ondertekenen. En te zeggen, oh check, oh waar. Ja, 3-1-9, check. Been there, done that, simpel. Stelt niks voor. En daarna kun je gewoon weer roken. Nou ja. Het is veel moeilijker om te zeggen, maar hoe leef ik nou echt? En dan zou ik wel eens willen zien wie een handtekening zou durven zetten. En dat is niet als veroordeling. Maar gewoon in alle eerlijkheid. Dat geldt ook over mij en over jullie. We zijn allemaal werk in uitvoering, toch? En niemand van ons heeft het bereikt dat we zo op Jezus lijken, dat de mensen onze eigen naam vergeten. Dat geeft ook niet. Want het is ontwikkeling. Het is groei. We mogen leren groeien in dat koninkrijk van Jezus. En dan mogen we zijn zoals we daar werkelijk zijn. Waar jij werkelijk zit vandaag, daar mag jij de koning ontmoeten. Niet in je projectie, daar ontmoet je de koning niet. In de projectie van jezelf. Dat is het grote probleem, vind ik vaak, van ook voorgangers en de kerk. Ik heb het zelf natuurlijk 13 jaar meegemaakt, dat vond ik loeizwaar. Mensen kijken naar je alsof je, nou ja, een soort Johannes de Doper figuur bent. Dat willen ze ook. Het moet allemaal perfect zijn. Maar ik geloof in echte mensen. Ik geloof in echte mensen die Jezus hebben ontmoet en zeggen, maar ik moet het van hem hebben en niet van mezelf. Ik moet het van Jezus hebben en niet van mezelf, want ik ben een lam. En dat lam word ik uitgezonden onder de wolf. Het gaat ook niet om mij. Ik hou van Jezus en hij is druk met mij bezig en ik wil groeien. Maar ik ga niet doen alsof, stop faking it. Ik zag zo'n mooie poster hier hangen toen ik binnenkwam van een van de theatervoorstellingen over fake. Maar heel veel kan fake zijn in jouw en mijn leven. Bij verkondiging gaat het vaker niet om het hoofd, maar wel om het hart. Niet om het hoofd, maar wel om het hart. En dan krijgen we oogst ogen. Weet je wat het grootste missionaire wapen is wat ik meegenomen heb uit Amsterdam? Dat was een potlood. Een kleurpotlood. Er was een dame bij ons in het buurtcentrum in Amsterdam-Oost in de wijk Transvaal. En ze had een kleurclub vol volwassenen. Idioten kon ik het niet verzinnen. Volwassen mensen die met kleurtjes kleurplaten inkleuren. En mijn eerste reactie was, ik vond daar wel wat van. Maar ja, ik zei het natuurlijk niet. Want ja, je moet een beetje de schijn van heiligheid houden. En dat werkte als een bom. De tent zat stampvol met mensen die kwamen kleuren. Volwassenen. En al die volwassenen die hadden een randje, net als u en ik. Sommigen hadden ook nog een rugzak. En die mensen die kwamen daar kleuren. En ik ging meekleuren. Het was denk ik 30 jaar geleden dat ik mijn laatste kleurplaat had gemaakt. En ik begon een ingewikkelde kleurplaat van een Indiaanse olifant te maken. Met 9485 vakjes. En ik had mijn leesbril niet bij me. Dus dat was wel gedoe. En ik merkte dat dat kleuren op een bepaalde manier ontspannend en ontwapend was. Want die mensen die daar zaten hoefden niet een face-to-face gesprek met iemand te hebben, maar gewoon onder het kleuren en de koffie en de Amsterdamse humor werden de vragen gesteld over het leven. En toen ze ontdekten dat ik de buurdominee van de wijk was, kwamen na een aantal maanden de levensvragen, gewoon onder het kleuren van de Indiaanse olifant. En ik merkte, mensen willen hun verhaal delen. Mensen staan open voor mensen die niet oordelen. En die tegen hen zeggen, het koninkrijk van God heeft jou bereikt. Zou je binnen willen komen om de koning van liefde te ontmoeten? En natuurlijk, die koning gaat met je aan de slag. Want hij wil dat je wordt zoals je bedoeld bent. Maar het is niet de koning die je de ruim je oren geeft omdat je nou nog steeds zit te roken. Vader Vieserik. Nee, die koning die houdt van mensen. En is naar deze aarde gekomen om jou en mij in dat koninkrijk uit te nodigen. Ik ben ermee begonnen in Woerden met de kleurclub voor volwassenen. Gekke kon ik het niet maken. En de eerste dag kwam er niemand. Ik begreep ook wel waarom. En nu zijn we met z'n vijven. Piepklein. En elke week kleur ik met de tong uit mijn mondhoek 1,5 uur lang het equivalent van een Indiaanse olifant. En Milou is gekomen. En Bernadette is gescheiden, moet 2 kinderen opvoeden. Hij heeft geen geld en vecht haar hele leven tegen alles en iedereen wat boven haar staat, die boven haar staat. En toen ik haar vroeg hoe het echt met haar ging en of ze gelukkig was, begon ze te huilen. Onder het kleuren van het equivalent van een olifant. En er kwam een andere dame, Josephine. En zij vertelde, ik weet niet of ik elke week kan komen. Want ik moet op woensdag mijn huis schoonmaken. En dat kost me 8 uur. Want als ik niet alles doe volgens een bepaalde ritme, dan word ik gek. Ze had een behoorlijke compulsieve stoornis. En ze komt ook niet elke week. En toen ik tegen haar zei van, ik zou het wel fijn vinden als je af en toe kwam. En toen zei ze maar, vinden jullie mij aardig dan? En toen zei ik, ja, we vinden je heel aardig, want je bent een leuk mens. En ook zij begon te huilen. Eenzaamheid is de zwarte dood van onze tijd. Ik moet gaan afronden, maar ik heb geen einde kunnen bedenken. Misschien moet ik daar ook maar niet te veel moeite voor doen. 3 dingen uit Lucas 10. De oogst is groot. Laat niemand je wijsmaken dat de grond hard is. Ja, misschien vanuit je eigen licht bezien, maar niet vanuit het koninkrijk van God. Denk je dat nou echt? Ja, hier misschien, vlakbij Zeeland. Een beetje van die kleigrond met die aardappels. Maar ja, vooruit. Ik geloof er niks van. Maar durven wij zo te luisteren, net als Jezus, dat we horen waar de ander echt zit. We hebben in Woerden ooit een gebedswinkel gehad, 5 jaar lang. Tussen de gewone winkels waar mensen gratis gebed konden krijgen. En de eerste mensen die zich aanboden waren de zou ik zeggen, de evangelisten. Tenminste, dat dachten ze. Het waren meer stadsomroepers. Want als iemand binnenkwam, dan zeiden ze, wil je koffie? En dan begonnen ze gelijk de Jezus-cd van A tot Z te vertellen, zonder dat iemand aanvroeg. En die mensen hebben gevraagd of ze een andere hobby wilden zoeken. En dat vonden ze niet leuk. Maar het was wel nodig, want wij wilden naar de mensen luisteren. Wat leeft er echt in jouw hart? Wie ben je echt? Hoe komt het dat ik witte strepen op je arm zie? Ik wil luisteren naar je verhaal van automutilatie en ongeluk. Ik wil je pijn voelen, zodat ik misschien ook iets mag vertellen over mijn pijn. En de ontmoeting met Jezus. En hoe Jezus aankondigde dat het Koninkrijk van God is aangebroken. En dan mag ik nu tegen jou zeggen, het Koninkrijk van God heeft jou bereikt. Laten we een kerk van luisteraars worden en niet zozeer van predikers. Want je bent gezonden als lam onder de wolven. Als lam. Vind ik mooi. Klein, kwetsbaar, schattig. Maar ook krachteloos. Net zoals dat andere lam. Openbaring 1 moet ik ineens aan denken. Weet wel, dan zit Johannes op dat eiland Patmos. En dan heeft de kerk ook het gevoel dat Jezus nergens meer te bekennen is. Want de kerk wordt vervolgd en de grootste leider, inmiddels een bejaarde man, zit ergens op een tropisch eiland gevangen. En dan zegt Johannes dat hij een gezicht krijgt en dat hij Jezus ziet. En dat hij het geluid hoort van een bulderende waterval. En dan draait hij zich om en wat ziet hij dan? Een lam. Een lam. Moet je voorstellen? Onze Heer is een lam. Ja, ook een leeuw. En wij worden uitgezonden als lammen onder de wolven. En het laatste. Het gaat om de verkondiging dat het Koninkrijk van God mensen heeft bereikt. Waarom? Omdat jullie hier zijn. Omdat jullie hier zijn. Omdat hier mensen zijn die geloven in Jezus Christus, hun leven hebben overgegeven en gezegd, ja Heer, wij willen u volgen. Ik weet niet hoe het verder moet met de kerk in Nederland, zou ik eerlijk zeggen. Ik maak me zorgen. Vaak zijn we heel erg bezig met onszelf en het ontwikkelen van de organisatie totdat alles perfect is. Ik heb er geen zin in. Ik heb er geen zin in. Om maar te vergaderen over 5 jaar en 10 jaar plannen. Komt toch niet uit. We hadden voor de gebedswinkel bedacht dat we de dink zouden bereiken. Een hele oude term voor dubbel income, no kids. 2 verdieners. Geen kinderen, lekker veel verdienen. En die gingen niet naar de kerk, maar wel naar de stad om inkopen te doen. Dus daar gingen we zitten. Niemand kwam binnen. Het waren de gebrokenen, de kreupelen, de blinden en de armen en naakten. Zo ongeveer die ons wisten te vinden. En toen dacht ik, ik ga nooit meer een 5-jaar plan maken. Nooit meer. Ik ben al lam. En hij niet. Hij is de Heer. Ik weet niet of je iets kunt met deze preek, maar laten we in elk geval het woord amen zeggen, dan weet u dat er een einde aangekomen is. En laten we de Heer danken voor wie Hij is. Vader, dank u wel voor wie u bent, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat u roept om mensen die in uw familie mogen komen. En dat u, Heer Jezus, in uw dagen al zegt dat de oogst groot is, maar dat er zo weinig arbeiders aanwezig zijn. En dat klopt, want die zaten allemaal in de synagoge en vandaag de dag zitten we allemaal in de kerk. Maar het belangrijkste is dat we die oogst mogen gaan zien met uw ogen. Niet een oogst die wij moeten binnenhalen, niet de krankzinnige missionaire druk, alle missionaire programma's en goede cursussen ter spijt. Maar dat we die oogst mogen zien met uw ogen en dat we mogen beseffen dat u het bent die tegen ons zegt, je bent een lam. Het maakt niet uit, het is oké. Okay. Je bent een lam en als lam zend ik jou onder de wolven. Waarom? Om tegen deze groepen mensen te zeggen, de mensen die het willen ontvangen. Het Koninkrijk van God heeft jou bereikt. Heer, dan is het aan u hoe dat verder gaat met individuen. Ik weet niet of Milou tot geloof gaat komen. Ze is gaan bidden tot zichzelf, want dat is het meest vertrouwd. Maar het is een begin. En ik bid voor haar, omdat ik haar naam genoemd heb en ze vandaag 100 dagen clean is. En ik ben zo trots op haar. In haar gebrokenheid en haar pijn. En haar psychiatrische worstelingen. Hij heeft ze 100 dagen gehaald. Fantastisch, wilt u haar zegenen. Zegenen met al uw zegeningen. En ik bid voor de Milou's hier in Middelharnis en omstreken. De mensen die we soms voorbij lopen omdat we ons haasten, struikelend over onze voeten naar de volgende kerkvergadering. Maar ik bid, Heer, dat we hen mogen zien en dat we die plekken mogen opzoeken waar ze zijn. Om gewoon mensen te ontmoeten en niet vanuit een hulpverleningsrol van ik weet precies wat jij nodig hebt, maar solidair zoals u solidair werd. U kwam bij ons in de wijk wonen. U kwam van de hoge hemel. En u kwam bij ons in de wijk wonen en u kreeg een adres. En u werd mens onder de mensen en u liet zien wie uw vader echt was. Dwars door alle religiositeit van die dagen heen. Als er één ding is, Heer Jezus, wat ik van u zie, is dat u het steeds aan de stok heeft in de evangelie. Niet met de hoeren en tollenaren, maar met de religieuzen. De oudsten, de voorgangers, de priesters, de predikanten. Om maar even naar onze dagen te trekken. Ingewikkeld. Ingewikkeld. Heer, ik bid voor deze gemeente die ik eigenlijk helemaal niet ken. Kennelijk weten ze wie ze zijn en dat is goed. Want dan kunnen ze erop uitgaan. En dan kunnen ze mensen bereiken met het evangelie. En kunnen ze dat heerlijke woord uitspreken dat het koninkrijk hen bereikt heeft. En als ze dan zover zijn dat ze Lucas 14 behandeld hebben en zeggen, ja, ik wil een discipel zijn. Nou, dan komt het onderwijs. En dan gaan we de diepere dingen van het koninkrijk leren. Maar het begint met de verkondiging. Heer, wat is dat heerlijk. Wat een heerlijke vrijheid mag dat zijn. En ik bid vrijheid over deze gemeente uit. Dat ze niet de druk zal voelen van missionair zijn. Maar dat ze mogen beseffen, we zijn gezonden als lammeren onder de wolven. Wees hen tot zegen. In Jezus' naam. Amen.